Goedenavond allemaal. Ik zal het nog een keer zeggen. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat we weer met zoveel mensen, of zielen, zo u wilt, hier zijn. En bijzonder welkom natuurlijk aan Jacques, maar ik zie hem even niet zitten. Met zijn 2,09 meter, sorry. Hij zit er toch. En Kees natuurlijk, die voor ons de zang zal begeleiden. Ik moet een aantal veiligheidsinstructies doorgeven. Mocht er paniek of brand of wat dan ook uitbreken, die deuren aan de zijkant van de zaal die kunnen open en dan kunnen we de zaal verlaten. Mocht u een sanitaire stop willen maken, alle deuren in de gang die een oranje kleur hebben, dat zijn toiletten. En er is vanavond geen onderscheid tussen mannen- en vrouwentoiletten, denk ik. Licht oranje en donker oranje. Oh. En u mag in het hele gebouw niet roken. Nou, een wat vervelend puntje. Wij houden hier geen collecte, maar we hebben wel kosten aan deze avond. En elke avond zien wij dat er ook donaties in de doos gedaan worden. Maar om het heel kort te zeggen, we komen tekort. En enerzijds bevind ik mij in goed gezelschap, want in 2 Korinthe 9 vers 7 staat: laat ieder geven nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. Dus dat gezegd hebbend, mocht u echter... Het valt me ook op dat je rond de Pasen, rond de Kerst, dan komen er van die kinderen langs met een pannenkoek of een bloemetje. En die moet je dan kopen, of een salade. En die kost dan 2,5 euro, die natuurlijk 3 cent waard is. Maar zo halen ze geld op. Ik doe dat ook. Ik heb daar een aantal cd's neergelegd die ik ooit zelf heb opgenomen. Nou, niet opgenomen, maar ingezongen. Het zijn niet de liedjes die ik hier vanavond gezongen, op de avond al gezongen heb, maar dat is een ander verhaal. Die cd'tjes die kosten natuurlijk helemaal niks. 3 euro heb je een cd'tje om te laten persen. Maar u kost je 20 euro en die moet u niet aan mij geven, maar in de doos stoppen. Hopelijk kunnen we op die manier de kosten weer, de opbrengsten weer in balans brengen met de kosten. Er worden van deze avond, is me net door Kees verzekerd, opnames gemaakt. Vorige keer is er iets fout gegaan, waarvan onze excuses. Maar deze keer loopt alles naar wens. Dus als het goed is, is er vanavond laat een opname beschikbaar die we morgen of overmorgen via de website www.toegangsavondaltena.nl kunnen downloaden of beluisteren. Een aantal mensen zult u zien die hebben een badge op hun borst gespeld. Jij ook, Wilbert. Met een naam erop. Dat is het organiserend comité. Als u behoefte hebt om een vraag te stellen of na wil praten of een gebed wil hebben, dan kan dat. Dat is eigenlijk wat ik eraan wil wijden. En ik stel voor dat we nu samen de Heer om een zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanavond hier mogen zijn. En mogen komen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, en zo willen we het ook zien. Niet wat Jacques ons te zeggen heeft, maar wat u ons te zeggen hebt. Geef ons open harten, geopende oren, zodat we mogen horen wat u aan ons kwijt wil. Wilt u een zegen geven van deze avond, dat het mag zijn tot eer van uw naam. En we willen ook voor diegenen die vanavond hadden willen komen, maar er niet zijn, wilt u ook hen een zegen toebereiden. Tot eer van uw naam alleen. De opmerking die ik in mijn gebed maakte, die wil ik nog een keer herhalen. De apostel Paulus, die bracht in Thessalonica een boodschap. En daar waren een bepaalde groep mensen, de Bereërs. Daarvan schrijft Lucas in de handelingen dat zij edeler waren dan die in Thessalonica, omdat zij de schriften onderzochten of deze dingen wel zo waren. En daar bedoel ik mee, Jacques is ook maar een mens. En Jacques geeft ons zijn visie op de dingen. Maar die moet u niet klakloos inslikken. Dan moet u de Bijbel op nakijken en zeggen, ja inderdaad, zo is het. Of broeder Jacques, ik lees dat heel anders. Hoe kom je daar toch bij? Maar goed, kortom, wees kritisch. Blijf kritisch. En waarom? Er zijn ook valse leraren die dingen roepen die lijken op een Bijbelse boodschap, maar die van de duivel zijn. Dat gezegd hebbend, laten we een mooi lied zingen. Groot is uw trouw, o Heer, en dat is zo. Thank you. Wilma gaat ons helpen bij het zingen van het volgende lied. Heer, u doorgrondt en kent mij. Ja, als we ons realiseren wat we net gezongen hebben, u bent altijd bij mij. Een van de problemen van deze tijd is eenzaamheid. Als de blaadjes vallen, als het vroeg donker wordt, veel mensen zijn eenzaam. Maar daar kom ik vanavond nog op terug. Wij hebben alle reden om te zingen, prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof, ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Zullen we dat zingen? De Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Zal zo lang ik leef mijn psalmen, vrolijk wijden aan zijn lof. Zal zo lang ik licht geniet, hem verhoog. Hulp heeft. En
nood gedreven.
Zet een ander noodbegrip,
die zijn hoop in het hartelijks lot vestigt op de Heer zijn God.
Vestigt op de Heer zijn God.
Het is de Heer.
Broers en zussen, het is altijd goed om met elkaar te zingen. Het kan zomaar zijn dat je een hele drukke werkdag gehad hebt, of een studiedag, of een drukke dag in je gezin. En dan is het goed om even je hart voor te bereiden op wat de Heer tegen je wil zeggen vanavond. Maar voordat we iets ontvangen, is het altijd belangrijk om eerst de Heer dat te geven wat hem toekomt. En dat zijn de meesten niet zo gewend, hè? We beginnen vaak met onze eigen behoeften en wat wij nodig hebben vandaag, maar het is belangrijk om hem die plaats te geven, wat er ook speelt in je leven, die hem toekomt. En dan is een lied wat we zojuist gezongen hebben, Prijs de Heer met blijde galmen, een goed lied. We gaan vanavond nadenken met elkaar over de zesde brief, dat is de brief aan Philadelphia, en die vind je in Openbaring hoofdstuk 3. Vers 7 tot en met vers 13. En ik wil je vragen om met mij mee te bladeren daar naartoe. Openbaring 3, vers 7 tot en met vers 13. Sommigen van jullie zijn alle avonden hier geweest. En dan besef ik dat het soms best pittige avonden waren. Het was een boodschap die soms heel dichtbij kwam. Die ook heel concreet was. Die soms ook wel confronterend was en die ook de dingen van de tijd waarin wij leven helder liet zien. Maar ik ben ook blij dat er een brief tussen die zeven in staat, geschreven aan Philadelphia. En niet zozeer dat die aan Philadelphia geschreven was, maar vooral aan de inhoud. Want dat is een hele bemoedigende inhoud. Omdat Philadelphia een gemeente was waar de Heer eigenlijk geen enkel punt van kritiek op heeft. Nou, ik weet niet welke gemeente in deze regio daaraan voldoet. Of er hier ook gemeentes zijn waar de Heer totaal niets op aan te merken heeft. Maar of dat nou die plaatselijke gemeente is, we kunnen in ieder geval zeggen, ik geloof dat er vandaag een trouw overblijfsel is aan gelovigen. Even los van in welke denominatie ze zich bevinden. Maar als het gaat om het lichaam van Christus, er is een trouw deel wat toegewijd zal blijven tot het einde, die vergelijkbaar zijn met de gemeente van Philadelphia. En ik denk dat in de meeste gemeenten er altijd wel een trouw overblijfsel is te vinden. En daarom is deze brief vanavond, de brief van Philadelphia, ook heel bemoedigend. Want zelfs in de meest donkere tijd, in de dagen van afval en verval, is er een trouw deel wat de Heer blijft volgen. En ik ken jullie harten niet, God kent je hart. Hij weet of je tot dat trouwe deel behoort vanavond. En ik hoop je te stimuleren, te prikkelen. Als het nog niet zo is, dat je vanavond alsnog tot die categorie mensen behoort die trouw zal blijven tot het einde toe. Want daar gaat het de Heer om. Laten we met elkaar deze brief lezen, Openbaring 3, we beginnen in vers 7. En daar staat, en schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Misschien komt nu wel de kernzin van vanavond. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagogen van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u mijn woord van volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dat klinkt als een terugkomend refrein. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En het is altijd belangrijk dat als je je Bijbel leest, of dat nou alleen is thuis, of dat we hem vanavond gezamenlijk lezen, of dat je in de samenkomst aanwezig bent, dat als de Bijbel open gaat, dat je dan luistert of leest in het geloof dat God zelf tot je spreekt. En daar ben ik altijd wel eens benieuwd naar. Er verschijnen nooit wolkjes boven de hoofden tegenover degene wie ik sta. Maar ik ben wel eens benieuwd hoe jullie dat ervaren. Als je dan de Bijbel leest of als ik spreek, ervaar je dat dan op dat moment als een woord van God. De Heere God spreekt tot ons als we de Bijbel openen. En vaak hebben we daar een afstand tussen gemaakt. Hè? Dus door het lezen of door het luisteren naar het woord. En dan zeggen we, oké, dat is gebeurd. En nou moet God nog tot me persoonlijk gaan spreken. En nou moet het als het ware nog binnenkomen bij mij. Maar dan trek je die twee te ver uit elkaar. Ik geloof dat als we de Bijbel lezen, of als je vanavond naar een Bijbelstudie luistert, dat God op dat moment tot je spreekt. En als je zo hier vanavond zit, of in een samenkomst zit, of de Bijbel leest, dan ervaar je ook veel meer dat God tot je spreekt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is bij die laatste zin, die steeds als een refrein terugkeert. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. God spreekt vanavond. Dat gaat niet zozeer om mij, maar we openen de Bijbel, en ik mag daaruit een aantal gedachten delen. Zit hier in de diepe overtuiging, de Heer spreekt tot me. Dan ga je anders naar huis. En ik zou wel eens willen dat dat besef meer aanwezig was in de gemeente en tijdens Bijbelstudie. Dan zou je ervaren, er gaat meer kracht vanuit. En als je weet dat God spreekt, dan zit je vanavond op het puntje van je stoel. Dat is ook interessant, toch? Want zijn woorden zijn geest en leven. Vanavond gaat het over een brief geschreven aan Philadelphia, de zesde brief in deze serie van zeven. En we hebben al een aantal keer gezien dat als je een naam bestudeert, dan komt daar al heel veel uit naar voren wat ons vandaag heel veel te zeggen heeft. Als je kijkt naar de naam Philadelphia, die naam betekent zoveel als broederliefde. Nou, dat is al heel bijzonder in de tijd waarin wij leven. Want de Heer Jezus, hij heeft het gezegd in zijn eindtijdrede, de liefde van velen, niet van allen, Matthäus 24, de liefde van velen zal verkillen. Dat is de tijd waarin wij leven. En je moet goed de volgorde van Jezus' reden vasthouden. Want hij zegt, de wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Het is niet zo dat de liefde verkilt en de wetteloosheid toeneemt. Nee, de wetteloosheid neemt toe, waardoor de liefde verkilt. Zie je de volgorde? Wat is wetteloosheid? Wetteloosheid is dit, dat de mens de Bijbel niet meer neemt als norm voor het leven. Dat is wetteloosheid. Nou, wat hou je dan voor norm over? Dan wordt de mens zichzelf tot norm. En dan gaan we over tot een leven waarin de norm is wat ik denk, wat ik voel, wat ik wil, wat ik lekker vind. Dat wordt dan de norm. Dat is wetteloosheid. En als je overeenkomstig de wet, en lees daar liever voor, als je overeenkomstig het woord van God leeft, dan is de Heere God je norm. En dan ben je bereid om naar die norm je leven in te richten. Jezus zegt, naar de mate dat mijn woord steeds minder de norm wordt, luister goed, zal de liefde gaan verkillen. Dat is eigenlijk tegenstrijdig, vind je niet? Want iedereen die dacht, hoe meer vrijheid we hebben, hoe meer de liefde zal toenemen. Hoe gelukkiger de maatschappij zal zijn. En wat blijkt, hoe meer we onszelf tot norm worden, hoe liefdelozer, hoe killer de maatschappij wordt. Dit is wat we om ons heen zien. Trouwens wel interessant, ik mag daar niet te ver op ingaan natuurlijk, maar ik was zaterdag bij de Mars voor het Leven. Ik hoop dat jullie er ook allemaal waren, maar er waren zoveel dat ik niet kan toetsen of je er ook was. Maar misschien een tip voor volgend jaar, om er ook heen te gaan. Maar het is wel interessant dat er onder de huidige jongere generatie conservatiever wordt gedacht over thema's als abortus, euthanasie, etcetera. Nou ja, bekering begint in je denken. Ik zeg niet dat conservatief denken per definitie iets te maken heeft met geloof, maar het is toch wel opmerkelijk, vind je niet? Nou, niet iedereen vindt dat, ik vind dat wel. Dus de oudere generatie, die denkt makkelijker over deze thema's dan de jongere generatie. En wat zegt die jongere generatie met onze zogenaamde vrijheden? Nou komt die. Is het er toch niet allemaal beter op geworden in deze maatschappij? Dat is toch opmerkelijk, of niet? Dat vind ik heel opmerkelijk. Want vrijheid, ja, dat brengt het echte leven. Dan gaan we echt genieten. Dan komen we echt tot onze bestemming. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Jezus zegt, als de wetteloosheid toeneemt, de mens zichzelf tot norm wordt, zal de liefde gaan verkillen. Ik ben nog steeds bij Openbaring 3 hoor. Want in die tijd dat de liefde verkilt, zijn er toch nog gelovigen over heel de wereld, maar ook in deze regio, die de broederliefde praktiseren. Dat is een bemoediging. In vele harten zal de liefde verkillen, maar niet in alle harten. En hier zien we in Openbaring 3, die zesde gemeente, dat is een gemeente die tegen de trend in de broederliefde blijft praktiseren. En dat vind ik een geweldige bemoediging. En dan zeg ik vanavond, dank u wel, Heere Jezus, dat ook in de donkere dagen waarin wij leven, niet vanwege het feit dat de bladeren vallen en zo, maar de geestelijk donkere dagen, dat er toch een trouw overblijfsel is, dat de echte Bijbelse liefde praktiseert. Philadelphia, het betekent zoveel als broederliefde. Hè? En dan gaat het om de gemeenschap, de onderlinge liefde tussen broeders en zusters. Het gaat er even dus niet om of dat de broeders en zusters van de Pinkstergemeente zijn, of van de hervormde gemeente, daar gaat het even niet om. Het gaat om het lichaam van Christus. En dat is interkerkelijk en bovenkerkelijk. Voor zover u daar nog niet van overtuigd was. Maar zo is het. Het gaat om mensen die door dezelfde geest geleid worden. En die door die geest mogen zeggen, Abba Vader. Die de Heer Jezus hebben aanvaard als hun heiland. en als hun Heer. Zij praktiseren de Bijbelse liefde. En het tweede kenmerk van deze gemeente Philadelphia, en dat is ook een belangrijke, was dat deze gemeente gekenmerkt werd door trouw. Liefde was er en trouw was ook daar aanwezig en is vandaag nog in die gemeenschap aanwezig. Nou, trouw is een karaktereigenschap van God zelf. Er is een lied dat zegt, er is bij de Heer geen schaduw van omkeer. Hij is getrouw, hij is altijd dezelfde. Dat is een karaktereigenschap van God. Je zou zeggen, nou, dat is interessant, maar dat zegt me niet zoveel. Nou, dat zegt ons juist heel veel. Want mensen zijn net als het weer. Hè, vandaag regent het misschien, morgen sneeuwt het en de dag daarna schijnt het zo. Zo zijn mensen. Die stellen vroeg of laat teleur. En misschien zit er iemand van jullie wel te popelen. Mag ik er eens een getuigenis over geven? Dan zal ik het bewijzen dat het zo is. Nou, blijf rustig zitten. Het is zo. Mensen stellen teleur. Daar heb ik uw getuigenis niet voor nodig. Maar een eigenschap van de God die wij dienen is dat hij niet alleen liefdevol is, hij is ook trouw. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Dat betekent dat hij al zijn beloften in gaat vullen. Dat hij al zijn profetieën tot in de punt en de komma gaat waarmaken. Gaat vervullen. Dat is de God die wij dienen. En weet je, naar de mate dat je het vaderhart van God dieper leert kennen, naar die mate groeit ook je geloofsleven, krijgt het meer wortels. Trouw is een karaktereigenschap van de Heere God, maar Galaten 5 vers 22 zegt dat trouw ook een vrucht is van de Heilige Geest. En dat is een belangrijke. Trouw is dus niet iets wat groeit op de bodem van ons natuurlijk hart. Er zijn veel ontrouwe mensen vandaag. En dat zie je op allerlei niveaus. Ontrouw in het huwelijk. Ontrouw in de gezinnen. Ontrouw op de werkvloer. Ontrouw in relaties. Maar ook veel ontrouw in de gemeente van de Heer Jezus. Er is veel ontrouw vandaag. En ik denk dat u nu allemaal een situatie in uw hoofd krijgt, in uw gedachten. Of misschien wel personen, dat u zegt, ja inderdaad, er is veel ontrouw. Nou, de Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen 3 vers 2, even net welke vertaling u leest, want trouw vindt men niet bij allen. Je kan het ook vertalen met, trouw is niet het deel van allen. Dat zegt de Bijbel. En sommigen van jullie lezen de MBG-vertaling, daar staat het zo vertaald. Ik lees ook graag de Telos-vertaling. Wie is daarmee bekend van jullie, de Telos? Die is op de los, ja. Maar die vertalen het zo. Trouw vindt men niet bij allen, of is niet het deel van allen. En een van de belangrijkste kenmerken van de spoedige komst van de Heer Jezus is ontrouw. En wat zie je nou in Philadelphia? Tegen de stroom in is dat een gemeente die trouw praktiseert. Die trouw blijft. Allereerst aan de Heere God in het verticale. Maar er was ook sprake van broederliefde. Ze zijn ook trouw naar elkaar. Wat een zegen is dat. En ik ken jullie gemeente niet, waar jullie samenkomen. Maar zijn deze kenmerken nou terug te vinden in die gemeente? Maar dat is nog iets te globaal, hè? Is liefde en trouw nou ook deel van je leven? Ik zeg, ja, zo ben ik ook. Zo ben ik. Dat heb ik zelf. Ik heb het niet van een vreemde, hè? Want ik word hoe langer hoe meer gevormd naar het beeld van mijn Heer en naar het beeld van mijn Heiland, de Heer Jezus Christus, in wie liefde en trouw openbaar zijn gekomen. In zijn lijden, in zijn sterven, maar ook in zijn hemelvaart en in het zit aan de rechterhand van de Vader. Trouw en liefde kenmerken de Heer Jezus en kenmerkt ook het trouwe overblijfsel in de laatste dagen. Amen. En dat is de uitdaging vandaag. Of wij ons erin herkennen. Nou, we gaan een stapje verder. De Heer Jezus, hij maakt zich ook aan Philadelphia op een bijzondere manier bekend. Dat lazen we in dat eerste vers, in het zevende vers. En hij noemt daar drie karaktereigenschappen van hem. Drie eigenschappen. Het eerste wat hij zegt, dat is, ik ben de Heilige. En dat is een geweldige titel, dat is een geweldige eigenschap, net hoe je het noemt, van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, ik ben degene die door God is afgezonderd. Eerst in het negatieve. Ik ben afgezonderd van het kwaad. Maar afzondering heeft altijd een negatieve en een positieve kant. Ik zonder me dus af van het kwaad. Hij zegt, en ik ben afgezonderd om me toe te wijden aan mijn Vader. Dat kenmerkte de bediening van de Heer Jezus. Ik ben geheiligd. Dat wil zeggen apart gezet. Kwaad is niet deel van mijn leven. Is niet het patroon waarin ik leef. Nee, ik ben afgezonderd van het kwaad om toegewijd aan hem te leven. Daarom is een christenleven ook niet een leven van dat mag wel en dat mag niet. Ik ben apart gezet met een hele bijzondere roeping. Weet je, ik spreek nooit tegenover mensen over dat mag ik niet. Begrijp je wat ik bedoel? Je kan urenlange discussies voeren op verjaardagen. Oh, doe jij dat wel? Nou, dat mag niet. Ik heb liever niet over dat mag niet. Ik heb het liever over waarvoor ik afgezonderd ben. Begrijp je het verschil? Anders kan je gaan muggen ziften en zo. Maar je moet het positieve benadrukken. Ik ben afgezonderd om toegewijd aan mijn hemelse Vader te leven. En daar vind ik mijn vreugde in. Dat is heel positief, toch? En door de wil van de Vader te doen, nou komt hij hoor, leef je als vanzelf afgezonderd van het kwaad. Maar afgezonderd van het kwaad leven, dat is niet mijn roeping. Ik heb één roeping en dat is te leven tot eer van de hemelse Vader. Dat is veel positiever. Als ik tegen abortus ben, ik ben helemaal niet tegen abortus. Ik ben voor het leven. Begrijp je wat ik bedoel? We zijn zo negatief gaan denken en het gaan verwoorden. Ik heb een veel positievere boodschap. Ik leef niet om afgezonderd van het kwaad te leven. Ik leef om tot eer van mijn Vader te leven. En ik ben voor het leven. Ik heb een hele positieve boodschap. En met dat ik zo leef, komt vanzelf in mijn leven openbaar dat de zonde niet mijn levenselement is. Zo eenvoudig is het. Herken je dat wat ik nu zeg? Of begint het een beetje te zweven voor jezelf? Ik hoop dat je zegt, ja, amen, zo is het. Het tweede wat hij zegt, ik ben ook de waarachtige. Mooi, hè? De Heer Jezus zegt, ik ben afgezonderd. Maar ik ben ook de waarachtige. Jezus onderscheidt zich van alle goden, afgoden moet ik zeggen. En hij zegt hiermee, ik zal blijken de ware verlosser te zijn. Ik ben de waarachtige. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En het leven, en weet je, daarmee bemoedigt hij Philadelphia. Want het is niet makkelijk hoor, om afgezonderd te leven. In de taal van 2019 zeggen ze dan, die sporen niet joh. Hè? Maar dat heeft niet te maken met niet sporen, dat heeft te maken met afgezonderd zijn. En met het volgen van de waarachtige, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Goed voorbeeld, doet goed volgen. En voor Philadelphia was het een bemoediging. Want je kan afwijzing ontvangen hoor, als je trouw bent in het leven met de Heer. Je zal zeggen, ja, afwijzing door de ongelovige wereld. Nou, weet je, de meeste afwijzing heb ik van heel dichtbij gekregen in mijn leven. Ik zal het verder niet concreet in gaan vullen, maar dat was wel heel dichtbij. Van mensen die ik het niet van wie ik het niet verwachtte. De Heer zegt, maar maak je daar niet te veel druk om, ik ben de waarachtige. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Volg mij. En het leven zal je deel zijn. Daar gaan we doorheen. Dus het was een geweldige bemoediging voor Philadelphia. Mensen kunnen je afvallen, bekritiseren, maar ik ben absoluut betrouwbaar. Vertrouw mij maar. Ik hoop dat je ook dat lied na kan zingen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ik leef met de afgezonderde, de geheiligde en met de waarachtige. En het derde wat hij zegt is, ik heb de sleutel van David. Nou, daar moet je even wat dieper op inzoomen, want waar gaat het hier over? Nou, dat gaat, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven, is een citaat uit Jesaja 22, vers 22. Het gaat daar over de profetie met betrekking tot Eliakim. De profetie over Eliakim. Hij zou aangesteld worden als hoofd van de koning, Eliakim. En Eliakim ontvangt de sleutel van David, die koning was, en hij heeft daardoor, door die sleutels, toegang tot de schatkamers van de koning. De sleutel van David. De profetie met betrekking tot Eliakim. Eliakim die mocht de sleutels in ontvangst nemen en die had daarmee toegang tot de schatkamers van de koning. En die sleutel in die profetie, Jesaja 22, is een beeld van autoriteit. Is een beeld van gezag. Eliakim ontving gezag over de schatkamers van koning David. Daar beheerde hij, daar kon hij in, daar kon hij uit. Nou moet ik het nog toepassen. De Heer Jezus, en dat vind ik zo heerlijk, hij komt uit het geslacht van David. En mag ik het eens zo zeggen, de Heer Jezus heeft vandaag het gezag, de autoriteit, hij heeft vandaag de sleutel ontvangen tot de toegang van de schatkamers van onze hemelse Vader. Hij kan erin en hij kan eruit. Hij kan eruit halen wat hij voor jou gereed heeft liggen en het jou meedelen. Hij die de sleutel van David heeft. In het Oude Testament, Jesaja 22, kreeg Eliakim die sleutel in dat aardse koninkrijk. Maar de Heer Jezus als die grote Davidszoon ontving de sleutels van de hemelse schatkamers. Is toch heerlijk als je hem mag kennen, als je Heer en Heiland. Ik ken hem persoonlijk, die de sleutels heeft van de hemelse schatkamers. En er is niets liever dan dat hij uitdeelt van de menige lijgenade. Laat ik het maar eens even degelijk zeggen. Hij deelt zijn zegeningen graag uit. Uit die overvloed deelt hij jou mee. Ken je dat leven? Hij is gekomen om leven te geven en overvloed. Nou, als iemand dat nou zegt die de sleutel van de hemelse schatkamer niet heeft, dan klinkt het wel mooi. Maar ja, wat heb je eraan, hè? Kan je toch niks mee? Maar hij heeft het gezegd, de Heer Jezus, ik ben gekomen om jullie leven te geven en overvloed. En ik ben ook degene die gevolmachtigd is, die het gezag heeft, de autoriteit heeft, om bij mijn Vader naar binnen te gaan in zijn koninklijk paleis. Het is natuurlijk beeldspraak, maar je begrijpt wat ik bedoel. En om daaruit te nemen en jullie het mee te delen. Nou, als je naar sommige christenlevens kijkt, dan denk ik, ik weet niet welke sleuteldrager jij kent. Allemaal een beetje karig, weet je wel. Allemaal duw- en trekwerk. Dat is dat moet allemaal. Je merkt weinig van leven en overvloed. Bedoel ik daarmee dat het ons voor de wind gaat op financieel gebied en op gezondheidsgebied? Nee, dat bedoel ik niet. Maar weet je, de overvloed, de rijkdom van de Heer zit allereerst aan de binnenkant. Dat is dat ik een overvloedig leven mag hebben. Je hoort sommige mensen wel eens zeggen, misschien ook wel in deze regio, ja joh, het is allemaal tobben hier op aarde en je was een nul en je blijft een nul en straks als je sterft, ja dan zou je de heerlijkheid van God ingaan. Nou, dat geloof ik dan niet. Dat geloof ik dan niet. De Heer Jezus is gekomen om jou hier op aarde al leven te geven en overvloed. Met andere woorden, dat hij dat volle geestvervulde leven jou wil schenken, zodat je ervan kan genieten en dat je in het laatste der dagen Philadelphia zal zijn. Dat je uit die overvloed leeft. Nou, misschien zeggen ze dan wel wat ze tegen mij zeiden, je vloeit wel een beetje door jij. Tegen mij hebben ze ooit gezegd, niet al te rechtvaardig, hè? Niet al te goddeloos. Lekker zo'n grijze muis tussenin, nou dat is net niks. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, Jezus is gekomen om jouw verschil te laten maken vandaag. En daarom is aan hem de autoriteit gegeven om jou daarin te laten delen. Nou, dat is alleen vers 14 nog maar. Ik hoop dat je zegt, amen, halleluja, prijs de Heer. Dat is een rijkdom. Ik ben afgezonderd. Nou, je kan er amen op zeggen. Ik ben de waarachtige. Ik hoop dat je er ook amen op zegt dat er iets van die waarachtigheid van de Heer Jezus in jou en mij terug te vinden is. Dat ze in Aalburg en omgeving zeggen, aan hem of haar geef ik mijn portemonnee al mee. Absoluut betrouwbaar, zo'n volgeling van Jezus, dat merk je aan alles. Dat hè. En dat ze zeggen, joh, die leeft echt in overvloed. Waar je hart vol van is, dan loop je mond van over. Jozef deelde ook uit, toch, van zijn volheid. Kijk, als wij karig over de Heer Jezus spreken, dan wordt een ander ook niet jaloers, toch? Heb ik dat voorbeeld hier wel eens gebruikt van die dominee die aan het liften was, of niet? Volgens mij niet. Nou, er was een dominee die zag een liften staan. Was een degelijke dominee. En die denkt, nou weet je wat, ik neem die liften mee. Kan ik nog een gesprekje voeren. Dus hij nam hem mee. Hij stapte in. En hij zei op een gegeven moment tegen diegene die meedeed, hij zegt, zie je dat land goed daar links liggen? Hij zei, ja, dat zie ik liggen. Hij zei, dat is van mij. Nou, dat zou kunnen toch? Maar ze reden verder en zagen ze zo'n statige woonboerderij, weet je wel. Hij zei, zie je die boerderij liggen? Hij zei, ja. Hij zei, die is ook van mij. Nou, toen begon hij een beetje te twijfelen. En toen ze weer iets verder waren, had hij een derde voorbeeld. En toen was hij er een beetje klaar mee. Hij zei, hoe zit dat nou eigenlijk? Een beetje geïrriteerd, hè, tegen die predikant. Hij zei, joh, ik ben door genade een kind van God. En krachtens kindschap ben ik ook erfgenaam. Hij zegt, dus ik deel in alles wat mijn hemelse vader uiteindelijk toebehoort. Kijk, dat is groot spreken van de God die je dient. Ik kwam bij een heel bevindelijke broeder. Er was een man die liep altijd in een driedelig zwarte hoed, dat hij ook nog op. Maar die heeft mij één ding wel altijd geleerd. Als je met mensen spreekt over het geloof in de Jezus, spreek dan altijd groot van de God die je dient. Dat vond ik wel mooi dat hij dat zei. Dus nooit karig, hè? Zo van, nou ja, een beetje mondjes. Nee, geef het juiste beeld weer van de God die we dienen. Nou, dat is de samenvatting van vers 14. En daar heb ik veel van geleerd en nooit meer vergeten. Wij spreken vaak groot van onszelf en klein van de Heer. We gaan een stapje verder. De Heer Jezus, hij is de deur niet alleen, maar hij is ook de sleutel. Hij draagt de sleutel en hij leidt jou binnen in Gods volheid en geeft toegang tot Gods koninkrijk. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door de evangelieverkondiging. En dat vind ik wel eens lastig van, begrijpen we dat allemaal? Hè? Hoe word je nou rijk in de Heer Jezus? Dat is dat je het woord van God aanneemt in je hart en gewoon eenvoudig dank u wel zegt. En dat je gaat verwonderen over de zegeningen, Efeze 1, die je door het geloof in de Heer Jezus hebt ontvangen. Dus de zegeningen, de rijkdom voor ons is allereerst geestelijk. Hoe deel je daarin? God deelt dat uit door de verkondiging van het evangelie. Ervaar je deze avonden zo? Ik hoop van wel. En je zegt, God deelt uit. Hij rust me toe. Hij vormt me, hij kneedt me, hij bemoedigt, hij spoort me aan. Dat zijn allemaal zegeningen die hij wegschenkt. Kost je niks. Mooi toch? En dat je na vanavond zegt, dank u wel Heer Jezus voor dat wat u vanavond weer deelde. Ik ben zo rijk in u. Met alles wat ik mis hier op aarde. Maar in u ligt mijn rijkdom. Hoe werkt hij dat nog meer uit? Nou, door de werkingen en gaven van de Heilige Geest. Die rijkdom. Die schatten. Uit Koningspaleis. Daar laat hij je in delen. En de gemeente van Philadelphia, die heeft zich daarvoor opengesteld. En de zegen ervan ondervonden. Vervolgens wordt er in het volgende vers ook gesproken over een geopende deur. Althans, dat wordt in het volgende vers ook uitgewerkt. En dat is een belangrijke zinsnede. Want het spreekt over een geopende deur, een opening die de mogelijkheid geeft om het evangelie te verkondigen. Dat is een geweldige zegen. Philadelphia, daar functioneerde de liefde verticaal en horizontaal, maar ze hadden ook een geopende deur ontvangen. Paulus schrijft, tekst kan je opschrijven, 2 Korinthe 16 vers 9, 2 Korinthe 16 vers 9, voor mij is een grote en krachtige deur geopend. En dat bedoelde die, er is een opening om het evangelie te verkondigen. Zodat mensen in aanraking komen, in contact komen met de hemelse heerlijkheid, met die volheid die God geeft aan mensen. En Paulus, hij bad soms voor open deuren, hij dankte voor open deuren. En hier zie je in Philadelphia dat God een geopende deur had gegeven. Geeft hij die vandaag nog? Jazeker. Alleen je moet een beetje creatief zijn soms, hè? En als je creatief bent en fijngevoelig bent voor de leiding van de Heilige Geest, dan heb je veel meer openingen dan dat je beseft. Mag ik eens vragen, heb je vandaag een opening gehad om het evangelie met iemand te delen? Ja, misschien zeg je, ja, zo ben ik niet, joh. Ik ga niet de straat, nou, soms hoef je helemaal niet de straat op te gaan. Soms kan je gewoon mensen aan de deur krijgen. Hè, ik heb vorige keer, dacht ik, dat voorbeeld verteld van die vrouw, hè, die aan de deur stond. Het kan heel eenvoudig zijn. Alleen het gaat erom, ben je erop gefocust op die open deuren. Heb je een verlangen om dat waar God je in heeft laten delen, die geestelijke rijkdom die je ten deel is gevallen door het geloof in de Heer Jezus Christus, ja, om die met die ander te delen. Want waar je hart vol van is, loop je mond van over. een geopende deur. Soms gaan de deuren dicht, hè? Toen Jona, dat is een mooie illustratie, uiteindelijk niet de weg van de Heer ging, in eerste instantie althans, de deur van het schip ging op een gegeven moment dicht. En het gevolg was Jona overboord. En toen de deur van het schip dichtging, toen ging de bek van de vis open. God sluit wel eens deuren en hij opent weer andere vensters. Zou je dat onthouden? Je hoeft nooit moedeloos te worden. En God was zo geduldig met Jona, de deur van het schip ging dicht, de bek van de vis ging open. En Jona belandde uiteindelijk op het strand, u kent de geschiedenis, hij is uitgespuwd en er werd een deur naar Nineveh geopend. Dit is wat de Heer vandaag ook doet. In de wandel met hem opent hij deuren, sluit hij deuren. Maar dat is ook het avontuur wat we met de Heer aan mogen gaan. Herken je dat een beetje in je leven? Soms hoor ik wel eens christenen spreken over hun wandel met de Heer en dan denk ik, nou, ik zou niet willen ruilen. Maar het leven met de Heer is niet saai hoor. Het is niet statisch. Het is dynamisch. Het is altijd in beweging. Paulus zegt, in hem leven wij, in hem bewegen wij. In de wandel met de Heer beleef je altijd wat. Dat vind ik zo mooi. En de oude broeder die mij doopte, zei dat altijd. Ben ik nooit meer vergeten. Hij zei, Jacques, als je met de Heer leeft, beleef je altijd wat. Wat heeft u vandaag? Wat heb jij vandaag met de Heer beleefd? Nou, dan moet ik wel heel diep nadenken, zeg. Wat heb ik beleefd? Nou ja, wat heb je de afgelopen week beleefd? Nou, dan moet ik nog diep nadenken. Ja, dan wordt het een beetje zorgelijk met je. Begrijp je wat ik bedoel? Leven we met hem? Hij is een werkelijkheid. Ik geef een geopende deur. Wandelen in gehoorzaamheid en in toewijding aan hem, dan ervaren we dat God deuren opent en deuren sluit. Het gaat om de wandel met hem. Nou, ik heb jullie eerder gezegd, dat is even een uitstapje, maar wel belangrijk, dat deze zeven brieven ook zeven perioden zijn in de kerkgeschiedenis. En je zou kunnen zeggen dat Philadelphia ons de vorige twee eeuwen toont. En wat bedoel ik daarmee? Dat is toch goed om even te noemen. Nou, dat waren de eeuwen waarin het evangelie een geweldige doorbraak heeft beleefd. Als je daar goed over nadenkt, als je een beetje de geschiedenis kent, en ik weet niet hoe geïnteresseerd jullie zijn in geschiedenis, maar het is wel belangrijk om de hand van de Heer in de geschiedenis ook te ontdekken. De vorige twee eeuwen, die werden gekenmerkt door een geweldige doorbraak van het evangelie. En dan denk ik natuurlijk aan de grote zendingsbewegingen, maar ik denk ook aan de grote opwekkingsbewegingen, maar misschien iets dichter bij huis. Sommigen van u hebben dat misschien nogal meegemaakt, de Maranatha-beweging bijvoorbeeld. Voor de wat ouderen, dan begrijp je, Johannes de Heer die met zijn tent rondtrok. 1904, 1905 kwam hij uit de opwekking van Wales en hij kwam naar Nederland toe en hij had daar God aan het werk gezien. En dan ging hij ook aan de slag. Kijk, daar hou ik van, weet je wel. Je hebt geproefd dat de Heer goed is, moet iedereen weten. Hij zong dat ouderwetse lied, zorg dat iedereen het weet. Daar gaat het om, die passie, die drijf. Om dat evangelie door te gaan. Een geopende deur. Philadelphia is ook beeld van de vorige twee eeuwen. Geweldige geestelijke doorbraken. Zendingsbewegingen, opwekkingsbewegingen, Maranatha-beweging. God heeft een geweldig werk gedaan. En dan is dit heel opvallend. Wat we in vers 8 lezen. Daar staat, van die gemeente Philadelphia, waar zoveel zegen van uitging, waar zoveel liefde was, waar trouw was, dan zou je denken, ja, dat was een gemeente, geweldig indrukwekkend. Groot gebouw, vermogen, weet je wel, financieel gebied, niks te... Wat staat er? Want u hebt weinig kracht. En dit moet je goed onderstrepen in je Bijbel. Misschien moet je er een streepje onder zetten. Het is een gemeente waar de Heer Jezus geen enkel kritiekpunt op heeft. Enkel complimenten. En dan zou je denken, nou, ik heb daar een bepaald beeld van bij die gemeente. En wat hier omschreven staat, had je misschien niet verwacht. U hebt weinig kracht. Dat wil zeggen, ze waren in zichzelf zwak. De gemeente was niet sterk in omvang. De gemeente was niet sterk in macht. De gemeente was niet sterk in invloed. Maar misschien waren ze ook wel niet in tel. Weinig kracht. En toch een goed getuigenis van God. Daar moet je even over nadenken. Kijk, vandaag merk ik dat ook hier in heel veel gemeenten tellen aantallen. We zijn heel sterk op zoek naar kwantiteit, hè, naar hoeveelheid. Of het nou gaat om de bezoekers, of dat het gaat om het gebouw en zo, en om de collectes en het geven van de tiende. En, nou, dat is nou. Maar weet je, de Heer die kijkt niet zozeer naar kwantiteit, maar naar kwaliteit. Een paar letters verschil. En Philadelphia was een gemeente, wat kwantiteit betreft, zouden ze stappen kunnen maken, zouden wij zeggen. Maar wat kwaliteit betreft, daarin ontvingen ze de complimenten van de Heer. En daar moeten we voor onszelf vandaag echt onze lessen uittrekken. Ik merk, ik kom in heel veel gemeenten, van links tot rechts. En men is toch heel erg uit op het uiterlijk. Dat wat voor mensen telt. En soms is het heel indrukwekkend als je in een gebouw komt, of als je het podium bekijkt, of als je de muziekgroep aan het werk ziet. Of dat je, nou al die uiterlijke dingen, heel indrukwekkend. Dan denk je, nou daar zal toch een geestelijk leven zijn joh. En dan heb je er gesproken. En dan verblijf ik daar nog eventjes. Inhoudelijk komt er nul op af. Geen reactie. Geen verlangen. Alles wordt zakelijk afgehandeld, weet je wel. Geen fijngevoeligheid bij de muziekgroep bijvoorbeeld. Ze knallen er gewoon in met een lied wat totaal niet aansluit op de boodschap. Helemaal geen fijngevoelig, weet je. Maar ze doen allemaal hun ding. En de mensen zeggen, wat een gebouw. Wat een muziekgroep. Wat een podium. Maar wat zegt de Heer ervan? Ik heb een heel klein groepje, ik zou geen plaats noemen, daar ben ik begonnen met spreken. En ik denk dat de meesten daar niet zouden gaan spreken vanwege de aantallen. Maar als ik daar ben, ze zingen vaak bij een gitaar, een paar bundeltjes uitdelen, en toch heb ik meerdere malen ervaren, God is in ons midden. Dus het is net waar je naar kijkt. En waar hecht de Heer waarde aan? Nou, die gaat voor kwaliteit en niet in de allereerste plaats om kwantiteit. God ziet aan, of de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Philadelphia, kleine kracht. En onthoud dit, broers en zussen, het principe van het koninkrijk van God is dit. God openbaart zijn kracht, manifesteert zijn kracht in zwakheid. Mijn genade is voor jou genoeg. En dat is het mysterie van het koninkrijk van God. De Heer Jezus, als we hem aanzagen, had hij geen gedaante nog heerlijkheid, dat we hem begeerd zouden hebben. En toch is hij, zoon des mensen, zoon van God, de door God beloofde Messias. Begrijp je? Israël wordt net als de Messias vergeleken met een worm. Dan zet je zo je voet op. Stelt niet veel voor bij de volken. Ze willen ze de zee injagen. En toch zal dat kleine volkje, dit is een stip op de landkaart, tot grote zegen worden. Voor alle heidenvolken. Het is niet wat de mensen zien, die zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Het principe van het koninkrijk van God is altijd weinig kracht. Maar daar gaat toch veel van uit. En je moet met de juiste ogen naar de dingen kijken. Begrijp je wat ik bedoel? De principes van het koninkrijk van God staan haaks op de principes van deze wereld. En daarom moet een gemeente, neem dat echt mee, misschien ben je wel oudste of diaken, de gemeente van de Heer Jezus Christus moet niet volgens wereldse principes worden bestuurd, maar volgens de Bijbelse principes. Amen? En als wij de wereldse systemen de gemeente binnenhalen, dat we als managers aan de slag gaan, dan is het einde in zicht. En dit is zo belangrijk vandaag. Philadelphia, weinig kracht, maar ze krijgen de goedkeuring van de Heer. Wat kenmerkte nou die gemeente? Nou, dat staat in vers 8 tot en met 10. Allereerst dit. Ze hebben mijn woorden in acht genomen. Mooi, hè? Vind ik zo mooi. Dat wil zeggen in de taal van 2019, ze zijn gehoorzaam gebleven aan de Bijbelse principes. Ja, maar daar kan je toch niet vasthouden vandaag. Je kan toch niet blijven denken over seksuele activiteiten zoals de Bijbel daarover denkt. Je kan toch niet over Bijbelse relaties blijven denken zoals de Bijbel daarover schrijft. Dat past toch niet meer vandaag. Philadelphia, ze hebben mijn woord bewaard. En ze ontvingen de goedkeuring van de Heer. Hallo? Daar gaat het om. Kijk, als je je aanpast, krijg je goedkeuring van mensen. En daar vallen velen voor. Maar Philadelphia bleef gehoorzaam aan het woord van, ze hebben mijn woord bewaard. Als een kostbare schat. Misschien hebben ze wel gezegd, Heere God, ik begrijp u niet altijd. Ik begrijp de Bijbel ook niet altijd. Dat is een bemoedigende waarheid, toch? Die ik even met je deel. Ik begrijp het ook niet altijd. Maar ik geloof wel dat het van Genesis 1 tot Openbaring 22 door God is geïnspireerd. En daar hou ik aan vast. 2. Ze hebben mijn naam niet verloochend. Met andere woorden, ze bleven getuigen van Jezus. Ze lieten de hoop uit hun hart niet roven. Ze getuigden van de hoop die in hen was. In een moeilijke tijd blijven getuigen. Weet je, de tegenstander wil jou in mijn mond snoeren vandaag. Op allerlei manieren. En die wil het getuigenis van de christenheid de mond snoeren. Even los van over hoe je over die Mars voor het Leven denkt, daar gaat het me even niet om. Maar wat ik wel interessant vond, de voorzitter of de directeur van het Humanistisch Verbond, die was een beetje geschrokken van de hoeveelheid mensen in Den Haag. Vond ik toch wel leuk. Ze had niet meer gedacht. Getuigen van de hoop die in ons... We hebben de beste boodschap van het leven, hoef je er niet voor te schamen. Die mag je gewoon uitdragen. Philadelphia bleef getuigen. Laat je mond niet snoeren, hè? Ook niet op een verjaardag. Je moet wel wijs zijn en verstandig. Ik ben vroeger niet altijd verstandig te werk gegaan. Nou, dat leer je met de jaren, je wordt ook wat ouder. Maar laat je mond niet snoeren, hè? Want we hebben de beste boodschap. Philadelphia bleef getuigen. En het derde wat genoemd wordt... Ze hebben het woord van mijn volharding bewaard. En in het kader van vers 10 en 11 kan je dat ook vertalen met... Zij bleven volharden in de verwachting van Jezus' spoedige komst. Verwacht u de Heer Jezus? Verwacht jij de Heer Jezus? Spurgeon heeft gezegd... De verwachting van Jezus' spoedige komst... geeft de temperatuur aan op de... geestelijke thermostaat heet dat, hè? Ja. Thermometer, sorry. Begrijp je wat ik bedoel? Daar had Spurgeon wel gelijk in. En bij Spurgeon was het zo, als hij zijn gordijnen opentrok, 's ochtends als hij uit bed kwam, dan keek hij naar de hemel. En als hij innerlijk geen verlangen had naar de komst van de Heer, ging hij op zijn knieën, totdat zijn hart weer brandde. Naar de wederkomst van de Heer Jezus. Philadelphia, het woord bewaard, ze bleven getuigen en ze zagen uit naar de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat we hier 3 kernpunten hebben. Van een bloeiende, bijbelgetrouwe, geestvervulde gemeente. Daarin heeft de wederkomst van de Heer Jezus een belangrijke plaats. Mag ik vragen, wanneer heb je voor het laatst een preek gehoord over de wederkomst van de Heer Jezus? Dat is voor de meesten heel lang geleden. En dat is triest. Want bij Philadelphia behoorde dat, lees het maar na in vers 9, vers 10, vers 11, tot de kern van hun gemeente zijn. De verwachting van Jezus' spoedige komst. En nu moet je even goed opletten. Als we nu een aantal gemeenten hebben gehad. Dan hebben we gesproken over Efeze. Dat was een liefdeloze gemeente. We hebben het gehad over Pergamus. Dat was een wereldgelijkvormige gemeente. We hebben het gehad over Thyatira, was een overspelige gemeente. We hebben het gehad over Sardis, was een huichelachtige gemeente. Smyrna en Philadelphia, die komen er heel goed van af. Maar mijn vraag is, waar zou jij je nou thuis gevoeld hebben? Die vraag heb ik me in de voorbereiding gesteld, want het kan zomaar zijn dat je deel bent van een van de gemeenten waarvan Jezus zegt, bekeer je. En dat je het niet doorgaat, had of hebt. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Dat jij deel was van die gemeente. Begrijp wat ik bedoel? Dus je kan al die gemeenten wel bestuderen. Dat moet je doen. Maar waar had jij je nou thuis gevoeld? Had je nou gezegd... Nee, daar ga ik niet aansluiten. Daar sluit ik me niet aan. Als de liefde er niet is. Je kan nog zoveel waarheid hebben. Maar als de liefde er niet is. Geef mij Porsche maar aan Vicky. Pergamus. Wereldgelijkvormigheid. Nee. Wij geheel anders, we hebben Christus leren kennen. Voel ik me ook niet thuis. Wereldgelijkvormige gemeente, voel ik me niet thuis. Daar kan je mij niet aantreffen. Thyatira, overspelig, hè? Hoererij. Nou, dat doen we niet aan, toch? We dienen maar één Heer. Eén heiland, daar zijn we op gefocust. Geen geestelijk overspel. En Sardis huichelachtig. Nee joh, ik ben doorzichtig tot op het bot. Het wordt of Smyrna, maar ja, dat is vervolging, verdrukking. Of het wordt Philadelphia, de broederliefde. een van die twee zit erin, hè? Hoop ik. Waar zou jij je thuis gevoeld hebben? Heb je onderscheid van geesten? Dat wat er speelt. Ben je een Bereër? Zoals Maarten zei. Niet negatief kritisch, hè? Die heb je ook, die mensen. Altijd negatief kritisch. Als ze geen kritiek gegeven hebben, hebben ze een dag niet geleefd. Dus die leven eigenlijk van de kritiek. Voelen zich heerlijk bij. Altijd punten, de komma's. Nee, maar positieve, opbouwende kritiek. Bij welke gemeente had je je thuis gevoeld? Nou, dan gaan we een stapje verder. We hebben veel gemeenten, ook hier in de omgeving. En iedere gemeente, kerkelijke gemeente heb ik het even over, heeft zijn eigen accent. Eigen cultuur, identiteit, eigen ontstaansgeschiedenis, dat besef ik. Sterker nog, elke gemeente trekt ook een bepaald type mensen aan. Hè? Daar ben je inmiddels ook wel achter. Je kan ze er soms zo uithalen. De ene gemeente is heel modern, bij de andere gemeente moet alles bij het oude blijven. De ene gemeente bakent alles af, bij de andere is veel meer ruimte voor de gaven van de geest, et cetera. Maar weet je wat Philadelphia mij leert? Dat er drie wezenlijke kenmerken zijn waar je vandaag op moet letten. En dat is die we genoemd hebben. Is de gemeente waar je deel van uitmaakt gehoorzaam aan het woord van God? Dat is echt heel belangrijk. In die zin nemen we alle principes serieus die de Bijbel ons onderwijst. Ook als het wel eens tegen mijn eigen vlees ingaat. Dat is het kenmerk van Philadelphia. Uw weg is de beste, o Heer, de beste altijd. Blijven we de Bijbel naspreken, zelfs als 95% van Nederland daar anders over denkt. Spannend, hè? Dat was een vraag trouwens. Maar beantwoord hem aan de Heer. Tweede, blijven we getuigen van Jezus' naam en werk? Dat is het tweede kenmerk. Ik geloof dat de gemeente per definitie niet alleen aan de Bijbel vast moet houden, maar ook missionair moet zijn. Hè, als het goed is, word je opgebouwd in de samenkomsten, bemoedigd. En dan deel je de dingen zoals God je geleid heeft. Maar we zijn geroepen om naar buiten te gaan. Dus ik geloof dat elke gemeente per definitie missionair moet zijn. In zending en evangelisatie. Want we hebben een boodschap voor de buitenwereld. Dus ik vind het altijd belangrijk als ik in een gemeente kom. Wat doen jullie voor de ongelovige wereld? Want anders zit je te verkneuteren binnen. En dan zeg je, we hebben het fijn met elkaar. Heerlijk hier. Maar we hebben een roeping voor de buitenwereld. Dus 1, gehoorzaamheid. 2, blijven we getuigen, missionair zijn. En 3, speelt de volharding in de verwachting van Jezus' spoedige komst een belangrijke rol in de gemeente. En dat is de gemeente, maar past die 3 ook toe op je eigen leven? Ben je bereid om koste wat het kost de principes van God na te leven? Ook als je wel eens een offer moet brengen. Ben je bereid om te blijven getuigen van de hoop die in je is? En welke plaats heeft de wederkomst van Jezus in jouw leven, in uw leven? We gaan verder, vers 10b. De trouw van Philadelphia, die werd toen en die wordt vandaag beloond. En wat staat er in vers 10? Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Nou, dat is een hele spannende tekst. Ik geloof dat het allereerst hiermee te maken heeft, hè, dat we het heel letterlijk moeten nemen voor die gemeente in die tijd. Er was sprake van een wereldwijde verzoeking in die tijd, hè, einde eerste eeuw, begin tweede eeuw. Maar daarin deelden ze in goddelijke bescherming. Dus er is een verzoeking in die tijd geweest, waarin God zich betoonde als een God van nabij, beschermend, aanwezig. Hij leidde zijn kinderen. Maar dit mag ons ook bemoedigen als de Bijbel spreekt over de grote verdrukking die nog komen gaat. Dus het was een betekenis voor die tijd, maar ook voor de tijd die nog komt. U kunt dat lezen in Openbaring 4, hoofdstuk 4, tot en met Openbaring 19. Heeft u vanavond wat te lezen voordat u naar bed gaat? Een grote verdrukking die over de wereld komen gaat. En nu ga ik me vanavond niet uitspreken over, wie heeft er wel eens gehoord van de opnameleer? De meeste van jullie, neem ik aan. Oh, niet allemaal. Nou, dat is een studie apart. De opnameleer neemt de Heer Jezus zijn gemeente tot zich voor de grote verdrukking. Of doet hij dat in het midden van de grote verdrukking, Of doet hij dat na de grote verdrukking? Hè? Post, mid pre-trib, nou, al die termen. Ik zou je er niet te veel mee vermoeien. Ik zal u bewaren. Nou, het is wel interessant wat hier staat. Het woord wat hier gebruikt wordt. Het woord voor bewaren voor betekent vanuit het Grieks. Ik zal je afschermen, ik zal je beschermen voor het lijden. Sommigen zeggen dus, de gemeente wordt opgenomen voordat die tijd aanbreekt. De gemeente gaat weg naar het vaderhuis, Johannes 14. Maar als je dit woord neemt, dan zou je ook het woord, woord kunnen opzoeken in de grondtaal. En dat woord bewaren voor is heel interessant. Je mag het allemaal nazoeken. In Johannes 17 vers 15 wordt dat woord ook gebruikt. Slechts op twee plaatsen wordt het in de Bijbel gebruikt. Bewaren voor. Johannes 17, waar gaat het over? Het hoge priesterlijk gebed. En daar zegt Jezus, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Dus dat u in de omstandigheden bescherming, afscherming biedt. Hen daarin bewaart voor de verzoeking die wereldwijd zal volgen. Nou, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Eén ding is zeker. God gaat zijn kinderen beschermen voor dat wat nog gaat gebeuren. Heel veel van ellende wat wij nu om ons heen zien, daar zit de hand van Satan achter. Maar de Bijbel leert in het boek van Openbaring dat God zijn violen gaat uitgieten. Zijn schalen. God gaat straks oordelen. God gaat de wereld zuiveren. En die zuivering hebben we nog niet meegemaakt. Dat zal een vreselijke tijd zijn. En u kunt dat lezen in het boek Openbaring. En hier staat, even los van of de gemeente wordt weggenomen of dat ze in de wereld... God staat garant voor zijn kinderen. En die beloning wordt beloofd aan Philadelphia. Ik zal, mooi hè. God staat er zelf voor in. En wie worden dan bij uitstek verzocht? Zij die op de aarde wonen. Dat is een specifieke benaming voor hen die leven in het hier en nu. We leven hier op aarde, maar onze wandel is reeds in de hemel. Herken je dat? Ze zeiden ooit tegen mij wel eens, volgens mij kom jij van een planeet. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een compliment. Ik ben niet meer van deze wereld. Leef dus niet meer volgens de denkpatronen en de leefschema's van deze wereld. Mijn wandel is in de hemel. Wat betekent dat? Ik ben daar waar mijn heiland is. Ik ben gefocust op hem, die zit op de troon aan de rechterhand van de Vader. Hij is bepalend voor mijn leven. En met mijn voeten sta ik nog midden in de klei. Maar mijn wandel hier op aarde wordt bepaald door hem die op de troon zit. Amen? Daar gaat het om. Daar ben ik op gericht, daar ben ik op gefocust. En hij zegt in vers 12, dat hij spoedig komt. Houd vast wat je hebt. Het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat wij blijven bij datgene wat God ons heeft geschonken. Blijf bij wat je ontvangen hebt uit die hemelse schatkamers. Laat je niet beïnvloeden in je denken. Want zodra wij ons laten beïnvloeden door de ongelovige wereld in ons denken, dan gaan wij leven zoals de ongelovige wereld leeft. En vers 12 zegt dan heel aangrijpend dat de kroon, dat heeft te maken met een kroon die wordt genomen. Als je niet blijft bij datgene wat God je geschonken heeft, wordt de kroon weggenomen. Dat we overigens niet zeggen dat je dan verloren bent, maar luister goed, het moet ons niet alleen gaan om behouden worden, maar hoe worden we behouden? Wat voor levenswandel is daar gekoppeld aan onze redding, aan ons behoud? Ik merk dat veel te veel christenen gefocust zijn alleen, ja, als ik maar behouden ben. Maar hoe ben je behouden? Met andere woorden, wat voor leven heb je op aarde geleefd? Daar gaat het om, toch? De enige reden dat jij en ik nog op aarde zijn, dat is dat de Heer jou en mij wil gebruiken. Door onze levenswandel, door onze levensopenbaring. Anders had hij ons al lang weggenomen. Dus het is niet alleen zaak dat je behouden bent. Het is ook zaak dat je leeft overeenkomstig je behoud. Ik moet gaan afronden. De overwinnaars in Philadelphia. Dat zijn zij die het gevaar van hoogmoed hebben onderkend. Ze zullen zijn als pilaren. Mooi, hè? Weet je, als je nederig met de Heer wandelt in ootmoed. Als je van jezelf misschien getuigt, ik heb weinig kracht, kleine kracht. Dat soort mensen gaat God op zijn tijd verhogen. Die gaat hij een plaats geven Geweldig. En hier wordt het beeld gebruikt, zij zullen zijn als pilaren, die overwinnaars. En daarmee wilde hij zeggen, jullie krijgen een permanente plaats in Gods huis, in de hemelse werkelijkheid, waar God wordt gediend en wordt aanbeden. En niemand kan je daaruit verwijderen. Amen. Geweldige bemoediging. En wat is dan de tijd? Stel voor dat je 60 jaar wordt, of 80 jaar, of 90 jaar. Wat is dat in het licht van de eeuwigheid? Is niet veel, toch? Is niks. En hoe komt het dat zoveel christenen vandaag leven voor dat kleine stukje van 60, 70 of 80 jaar? Zijn met geld bezig, met naam bezig, met eer bezig, met roem, status, materie, noem maar. Waar zijn we bezig? Voor dat kleine stukje. De tijd op aarde is investering in de eeuwigheid. Je zal straks zijn wat God hiervan heeft kunnen maken. Dat. Je zal een pilaar zijn in het huis van God. En je zal er niet uit verwijderd worden. Ik vind het zo'n heerlijke bemoediging. De Heer Jezus verbindt drie namen aan jou. En dat laat zien, dat is het laatste wat hier genoemd wordt in de brief van Philadelphia. Dat laat zien hoe kostbaar we voor God zijn. Hoe bijzonder we voor de Heere God zijn. Geloof je dat? Dat je bijzonder bent voor de Heere God? Ik merk dat sommigen dat moeilijk kunnen aanvaarden. Als je een negatieve ervaring hebt met je aardse vader, dan kan je deze waarheid heel moeilijk aanvaarden voor je hemelse, vanuit je hemelse vader. Maar je bent kostbaar voor hem. En de Heer Jezus zegt, daarom ga ik je verbinden met drie namen. Allereerst verbind ik je met de naam van mijn God. Weet je waar dat over spreekt? Over de kind-vaderrelatie. Intimiteit. De naam van mijn God. Hij verbindt je dus. Hij betrekt je in die intieme relatie. In de tweede, de naam van de stad van mijn God. Het Nieuwe Jeruzalem. Dat is de naam, de verzamelnaam van alle gelovigen. Het Nieuw Jeruzalem. Daar verbindt hij ook mee. Dus hij heeft je persoonlijk lief. De naam van mijn God, intieme relatie. Vader-kind. Maar het tweede is, hij verbindt je ook met alle gelovigen. Nieuw Jeruzalem, de verzamelnaam. En de derde plaats. Je krijgt ook de verbinding met mijn nieuwe naam, zegt Jezus. Openbaring 19, vers 20. Als Jezus terugkomt, ontvangt hij een nieuwe naam. Die alleen hij kent. Mysterieus klinkt dat. Hij gaat een nieuwe naam krijgen en die nieuwe naam verbindt hij ook aan jou. Het zijn allemaal beelden om duidelijk te maken hoe bijzonder jij en ik voor hem zijn. Hij trekt je helemaal naar zich toe. En die bijzondere aandacht van de Heer Jezus voor jou in mijn leven vandaag al, zal ten volle openbaar worden in de toekomst. En dat mag een geweldige bemoediging zijn voor jou en mij vandaag om te leven. De overwinnaars, ze zijn dus duidelijk herkenbaar. Philadelphia. Het is de trouwe gemeente. Jezus' samenvatting is uiteindelijk deze. Als je trouw bent tot het einde, zal je ook ten volle delen in mijn bescherming. Mag ik vragen, hoe is het in je leven? Herken je je in Philadelphia? Je zal zeggen, ja, ik kan er nog stap in maken, Jacques. Nou, ik ook. Maar als het goed is, zijn de kenmerken van Philadelphia wel al zichtbaar in je leven. Nou, dan zegt de volgende natuurlijk, ja, zo zijn we niet in Aalburg, joh. Dat zeggen we niet van onszelf. Nou ja, laat dan een ander het van je zeggen. Maar het kan niet anders zo zijn dat als je Jezus volgt, trouw bent in de toewijding aan hem, dan gaat de geestelijke vrucht zich in je leven zetten. Gehoorzaamheid aan het woord, getuigenis aangaande Jezus en uitzien naar die dag die komt. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Als ik volgens 1 Johannes 3 hem zal zien zoals hij is en ik in een punt van de tijd hem gelijk zal zijn. Ja, daar leef ik voor. Want in het Oude Testament staat er al geschreven, zijn komst is het, die mijn heil volmaakt. Maar in de toekomst, wat verwacht je nog van deze wereld? Wat heb je nog voor verwachting? Ben ik moedeloos? Nee, helemaal niet. Ik heb een prachtig gezin. 4 kinderen, ik heb een mooie vrouw, daar geniet ik van. Maar als ik nou echt over het aardse leven nadenk, is dit het? Iedere keer in dezelfde riedel. We hadden verjaardagen, november is onze verjaardag, maar je weet allemaal hoe het al gaat lopen, toch? Het is allemaal hetzelfde. En mensen gaan weer op vakantie. Straks weer feestdagen. Nou, feestdagen. En dan januari dan gaan ze weer, dan moeten ze weer. En zo herhaalt zich alles. Ben je levensmoed? Helemaal niet. Maar het is niet wat me echt kan bevredigen meer. Of zijn jullie daar nog niet achter hier? het kan me niet echt meer bevredigen, weet je dat? Ik geniet van de goede dingen van het leven, geloof me. Maar het is niet meer wat me verzadigt. Ik heb een heimwee. Hebben jullie wel eens gehoord van dominee Doornenbal? Daar is een levensbeschrijving van verschenen. En de titel luidt, die heimwee hebben, die komen thuis. Dit is het. Philadelphia zijn gelovigen die zo hecht verbonden zijn met Jezus, die trouw blijven tot het einde en die in hun hart een heimwee ervaren naar hem die spoedig gaat komen. De wereld kan spotten met zijn komst, maar het is niet afwachten of het gaat komen, of het nog een, maar verwachten dat hij gaat komen. Zekerheid, vastheid, geloof in de belofte van God. En ik hoop dat jullie bekend staan in deze omgeving als Philadelphia. En dat je straks mag horen uit de mond van je Heer, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Ga in de vreugde van je Heer. Zullen we je daarvoor danken? Vader in de hemel, wil u zo danken voor de Philadelphia gemeente. Het was een gemeente in die tijd. Philadelphia is ook een periode in de kerkgeschiedenis. Een geopende deur. Een trouw overblijfsel door de jaren heen. Maar Philadelphia is ook een beeld voor de gelovigen vandaag. Die het met elkaar belijden. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. En die uitzien naar uw komst. Die vasthouden aan uw woorden, Heer Jezus. En aan het onderwijs van de apostelen. Die blijven getuigen van de hoop die erin is. En die u elk moment verwachten. Heer, laat dat ons leven doortrekken. Laat dat ons vanavond ook mogen bemoedigen. Er is een trouw deel, ook in de laatste dagen. En laat ieder van ons tot dat deel behoren. Heer, help ons om te volharden in de navolging van Jezus. Vul ons van top tot teen met uw geest. Geef honger en dorst naar uw woord. En laat ook deze avonden ertoe bijdragen dat we toegerust worden. Om in deze laatste dagen ook met enthousiasme, met vreugde, tot u te leven. Aan u toegewijd. En dat we met elkaar belijden, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Er is geen grotere vreugde dan de vreugde in u. Geprezen zij uw heerlijke naam daarvoor. Amen.
Kijk, net op tijd. Ik heb laatst iets merkwaardigs meegemaakt. Ik was op een receptie, ik denk wel 50 mensen. En ik voelde me daar zo eenzaam. Ik kende daar niemand. En na een kwartier dacht ik, ik ben hier weg. Ik heb hier niks te zoeken. Nou weet ik niet hoe u vanavond hier bent. Misschien bent u wel alleen gekomen. Alleen is niet hetzelfde als eenzaam. Ik was daar met 50 mensen en toch was ik eenzaam. Misschien bent u hier vanavond alleen gekomen, maar voelt u zich ook eenzaam? En hebt u geen contact met niemand niet? Daarom gaan we nu een kwartier lang met de buurman praten. Nee. Weet je wat mooi is? Wij als gelovigen, wij hoeven niet eenzaam te zijn. En in 1972 was er een muziekgroep, die heette Hodos. Dat waren allemaal van die hippies, die kennen jullie niet meer, provo's en zo. Die zongen christelijke muziek. En een van die mannen was Jaap Boy, net heeft hij mijn leeftijd. En laatst had ik weer contact met hem. En die hadden een liedje wat heel toepasselijk is. En dat ga ik voor u proberen te zingen. En het liedje heeft de toepasselijke titel, u raadt het al, eenzaamheid. De melodie zou u kunnen herkennen als u van mijn leeftijd bent. Was eens in een grote stad vol lichtreclame in de straten. En drommen mensen schoven mij voorbij. Niemand had tijd om eens even rustig wat te praten. Zij vormden een aaneengesloten rij. Waarom klaag jij dat je eenzaam bent, met zoveel vrienden om je heen? Denk maar eens aan al die mensen in de sloppen van de welvaart, ontelbaar velen en stuk voor stuk alleen. Er is een land in oorlog waar de bommen steeds de grond omwoelen. De boeren zijn er, vluchteling of dood. Hun zonen zijn soldaten die met tanks de akker diep omploegen. En door hun bloed kleurt de aarde rood. Waarom klaag jij dat je eenzaam bent, met zoveel vrienden om je heen? Denk dan eens aan al die mensen, slachtoffers van onze welvaart. Zo sterven velen en stuk voor stuk alleen. Wij leven in een land waar iedereen vrij mag geloven en met de Bijbel niet stiekem hoeft te zijn. Maar godsdienstvrijheid is beperkt, al is zij een geschenk van boven. Zij reikt niet verder dan waar de imams zijn. En jij klaagt nog steeds dat je eenzaam bent, met zoveel christenen om je heen. Denk dan eens aan al die mensen die verjaagd zijn uit hun welvaart. Zij kozen Jezus en zij zijn nooit alleen. Nog wordt het woord van God gepredikt van de hoge kansel. Een zaligheid voor wie het hoort hem bewaart. Maar wee de mens die nu niet luistert, achterloos zijn kans verkanselt. Hij zal in het oordeel niet worden gespaard. Dan kan je klagen dat je eenzaam bent, met zoveel duister om je heen. Denk nu maar aan al die kansen, voordat je ze straks verspeeld hebt. Grijp Jezus' hand, hij laat je nooit alleen. Dank u wel. Dank u wel en wel thuis.